Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering gaan we door op de multibaggers van vorige aflevering met onze gast Chris. Nou, even een korte samenvatting van de multibagger. Die is dus liefst relatief klein als je hem koopt. Kwalitatief sterk bedrijf met goed management en een grote total addressable market.
En nu praten we verder hoe Chris zelf belegt.
Ja, we duiken in zijn portfolio en bespreken heel veel bedrijven als voorbeeld.
Topicus, Constellation Software, Tradedesk, Shopify en nog veel meer.
Veel, veel meer. Laten we maar gauw beginnen. Wederom welkom.
Dankjewel dat ik hier opnieuw mag zijn.
Ja, leuk dat je er opnieuw bent. Een vervolg op vorige aflevering. We horen het al aan Chris' stem. Ook zeker als je vorige aflevering hebt geluisterd, dan weet je, die komt uit België. En we hebben het over multibaggers gehad. Heeft België wel eens een multibagger voortgebracht? Het land België.
Goeie vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vermoed van niet. Aangezien er in België eigenlijk niet, voor mij, niet zoveel interessante bedrijven zijn. Er zijn een aantal kleinere, tech-georiënteerde bedrijven die ik wel wat opvolg, maar ik mis de kwaliteit die er in Nederland op een beperkte wijze ten opzichte van de Amerikaanse beurs dan wel meer is. Hè. Dus we hebben het dan bijvoorbeeld over Nagen of een ASML of dat soort van bedrijven.
Ja. Ik had jou gezien dat de drie Nederlandse toppers die had jij beschreven was ASML, Nagen en Topicus.
Ja. Ja, en dat is waarschijnlijk niet zo bekend in Nederland, Topicus, omdat
nee,
het
heel
saai bedrijf is. Het is een serial acquire, en daarmee bedoel ik saai bedrijf. Als je komt er niet mee in aanraking, denk je.
Wij kennen het niet, omdat het natuurlijk in Canada genoteerd is.
Voilà, dat is inderdaad.
Wat doen ze dan?
Ja, zij kopen eigenlijk allerlei vertical market software bedrijfjes op. Vertical market betekent dat je maar op één klein deeltje van de markt gaat richten en daar heel specifiek software van maken. Ik zal een voorbeeld geven. Je wil een Zumba-les doen in de fitness en dan ga je moeten reserveren. Wel, dat reservatieplatform, zal ik maar zeggen, dat wordt gemaakt door een bedrijfje dat vertical software maakt. En dat soort van bedrijfjes koopt Topicus op in heel Europa.
Nou, ik ken Topicus heel goed, want ik heb een paar keer de CEO ontmoet, Daan Dijkhuizen. Dat was nog via mijn andere bedrijf, want zij maken software in Nederland. Dus het komt voor mij oorspronkelijk uit studenten uit Groningen zitten voor mijn Deventer, als ik het goed zeg.
Klopt.
En zij maken
een heel mooi verhaal. Ik weet niet of je het kent. Ze hebben in de tijd verkocht aan Constellation Software. Dus ja. Constellation Software heeft hen gekocht. Is ja, ik denk 2 jaar geleden ondertussen opnieuw afgesplitst van Constellation Software.
Ik 5 jaar geleden verkocht en 2 jaar geleden weer afgesloten als spin-off.
Het mooie is dat ze daar een speciaal bedrijf voor opgericht hebben voor die verkoop. En dat ze het IJssel genoemd hebben. Deventer, IJssel. Maar ook iSell in het Engels. Vond ik eigenlijk heel leuk gevonden.
Oh, fijn, ja. Ik verkoop.
Ja. Ze hebben namelijk ook hun eigen biermerk. En over cultuur gesproken. Het heeft een hele goede cultuur. Echt een development
cultuur. Dat
klinkt
Belgisch.
Ja. Het grappige is dat volgens mij elke Nederlander gaat, ik weet niet wat het was, maar echt iets voor mij 5 keer per maand door hun systeem heen. Elke Nederland, want ze alle hypotheekaanvragen via hun systeem. Ze hebben volgens mij 80% van alle basisscholen hebben ze als klant. Alle huisartsen als klant.
Gevangenissen ook?
Gevangenissen, maar ook ziekenhuizen. Zij doen echt de diepe infrastructuur, technische infrastructuur voor de niet sexy bedrijven eigenlijk. En dat is eigenlijk waarom die match met Constellation Software, Canadese bedrijf, natuurlijk heel goed werkt, want die doen dat ook. En die hebben natuurlijk het gekocht. Daarna afgestoten spin-off. Mm-hmm. En daardoor is het op de
Afgestoten klinkt nogal bestraffend.
Ja,
afgesplitst.
Nee, afgesplitst, ja, dat is positiever. Maar daardoor is het natuurlijk Canadees genoteerd. Maar het is een Nederlands bedrijf.
Absoluut.
En daardoor kennen wij het eigenlijk allemaal niet. En het is voor een Nederlander best lastig kopen. Want dan moet je het per 100 stuks kopen ook. Als je, en de meeste brokers geven geen actuele koers. Omdat het Canadese beurs is. Maar het is dus een Nederlands bedrijf.
Nou, nu kent iedereen het.
Ik volg het al een hele lange tijd.
Het is absoluut een fantastisch kwaliteitsbedrijf. Inderdaad, ik denk veel te weinig bekend hier. Het is ook nog... relatief klein, hè? Dus een paar miljard.
Ja.
In de internationale wereld is dat klein. Maar ik denk dat zij heel lang aan die pakweg 20-25% kunnen groeien.
Ja, want zij doen eigenlijk het model van Constellation Software, maar dan in Europa. Dus dat is een beetje het verhaal volgens mij ook. Dat is de reden waarom mensen, denk ik ook, in Topicus gaan zitten. Omdat ze verwachten dat ze eigenlijk gewoon de mini-Constellation Software van Europa zijn.
Ja, klopt. En voor mensen die Constellation niet kennen, want ook dat is op zich niet zo'n bekend bedrijf. Sinds 2006 zijn ze op de beurs. Ik weet het precieze return niet, maar dat is...
Volgens mij ook een hamburger, toch?
Ik denk dat het momenteel zelfs iets van een 30.000% is of zoiets. echt fenomenaal.
Ja.
En ook nog eens, want het is een best anchor stock. Die hebben wij gekozen als best anchor stock. Waarom? Omdat in al die tijd is het aandeel nog nooit, sinds 2006, dus dat betekent inclusief coronacrisis, betekent inclusief de grote financiële crisis 2008 tot 2010, nog nooit 30% naar beneden gegaan is.
Wow. Oh, wauw.
Dus, ja. Ja. Dus je hebt en gemiddeld dus, ik denk, iets van een 30% omhoog gemiddeld per jaar. Ja. Zonder dat je de andere kant ziet wat je bijna altijd hebt. Bij die grote groei heb je ook bijna altijd grote terugvallen.
Grote drawdowns heb je.
Ja.
Maar, bijna onmogelijk.
Ja, het klinkt inderdaad bijna te mooi om waar te zijn. Maar ja. Het is, bij Constellation is het echt zo.
Als je het over serial acquirers hebt, kom je altijd bij Constellation Software uit.
Ja.
In ieder geval, dat is de eerste waar ik altijd aan moet nemen. Maar dat vind je ook in allemaal artikelen. Ben je daar eigenaar van?
Ja.
Of heb je alle...
Ja.
En ook Topicus?
Ik ben niet de eigenaar, maar ik heb...
Nee, ja, maar ik bedoel je gedeeltelijk eigenaar. Maar ook Topicus.
Ja, ook Topicus.
Die zijn allebei...
En ook Lumine, een andere afsplitsing van Constellation Software sinds vorig jaar. Dus nog een kleiner aandeel. Iets van 1,5 miljard waardering, zoiets, denk ik. Specialiseert zich meer in bedrijven opkopen die vooral media en communicatie gericht zijn. Podcast software bijvoorbeeld.
Ja.
dus dat soort van bedrijven kopen zij op, maar niet uitsluitend. Het is ook wel breder. Het gaat ook over satelliet... software en dat soort van dingen. Dus,
ja. Want je, om weer even terug te kunnen, die Nederlandse aandelen. Heb je ook aandelen, Adyen?
Ja, Adyen.
En ook ASML?
Ook ASML. Dus ook als je dat... Als je die twee gaat bekijken... dat is iets, denk ik, wat zwaar onderschat wordt in Nederland. In Europa, denk ik zelfs. Hoe kwaliteitsvol die aandelen zijn. Dat bedoel ik, als je gaat kijken naar... Bijvoorbeeld de dilution, dus hoeveel aandelen er per jaar bijgebracht worden. Als je kijkt internationaal ten opzichte van Europa, ja, we hebben die cultuur niet van meer en meer en meer aandelen uitgeven om geld op te halen.
Ja.
Ja, het is niet nodig, omdat ze winstgevend zijn. Omdat ze vanaf het begin eigenlijk al gecapitaliseerd waren. Adyen door Pieter van der Does en anderen die hun vorige bedrijf verkocht hadden. ASML door Philips toen de tijd.
Met andere woorden, ze hadden het geld niet nodig.
Ze hadden het geld niet nodig. En die cultuur zit er ook nu vandaag nog steeds. Mocht ASML zeggen van, we willen jullie 15 miljard ophalen, je kunt dat in een vingerknip.
Ja.
Dat geeft ook, vind ik, bij Adyen heel goed de cultuurverschil tussen met Stripe, een stuk Amerikaanse concurrent van niet beursgenoteerd nog. Die zullen denk ik binnen nu een 5 jaar of misschien wel eerder zeker naar de beurs gaan. En daar is het natuurlijk totaal tegen. Echt Amerikaanse cultuur, geld oneindig, blijven maar geld ophalen. En bij Adyen is het natuurlijk veel zuiniger en echt meer Nederlandse cultuur.
En voor ik Adyen kende, wou ik absoluut investeren in Stripe. En heb ik ook tegen mijn heel veel mensen gezegd van kijk, de waardering gaat belachelijk zijn. En toch ga ik investeren omdat het zo'n fantastisch bedrijf is. Ja. Nu, ik heb vorig jaar de kans gehad om te investeren in Stripe. Ja, privéronde. En ik heb dus informatie gezien. En dan geven ze natuurlijk niet dezelfde hoog niveau van informatie die je bij een beursgenoteerd bedrijf hebt. Maar je ziet wel het een en het ander. Je kunt die ook op online vinden.
Het is een behoorlijke grijze markt hebben ze daar.
Ja. En het is... Als je Adyen kent en dan zie je de Stripe-cijfers, dan val je toch wel eventjes achterover. Ondanks het feit dat Stripe internationaal gezien ook nog een fantastisch bedrijf is, Adyen stiekt er met kop en schouders bovenuit.
Ik denk dat ik ben al vanaf denk aflevering 1 fan van Adyen. Dat is een van mijn eerste aandelen. Ja, maar ik denk dat dat langzaam nog niet helemaal... Het wordt wel langzaam gezien door de rest van de wereld, maar nog beperkt.
Ja.
Omdat het echt omdat het Europees is. Dat, je ziet er zelden wat over in de Amerikaanse beleggingswereld. Hoor je zelden wat over.
Die zijn te navelstaarderig daarvoor.
Ja, die kijken gewoon niet boven.
Ja, ik denk dat elke markt is navelstaarderig. Als je kijkt naar... Ja. Jullie zijn de uitzonderingen. Jullie kijken internationaal, maar...
Wim en ik of wij Nederlanders...
Ja, Nederlanders, Belgen, Duitsers, Zwitsers, Fransen. Ja, zeker Fransen. Ja, die kijken heel nationaal en beperkt en provincialistisch bijna. En terwijl, ja, jonge mensen die kijken gewoon internationaal. Dus wij leven internationaal. Ik bedoel, je hebt mij leren kennen via Twitter. Je schrok toen bleek dat ik Nederlands sprak.
Ja, dat wist ik natuurlijk in eerste instantie niet. Nee, want jij volg jou gewoon in het Engels.
Ja, dus,
het was ook helemaal verrast dat jij Nederlands sprak. Dat kwam natuurlijk goed uit voor deze podcast.
Ja.
Maar over België, als je een paar aandelen in België moet doen die voor jou het meest interessant zijn voor de Belgische luisteraars.
Ik ga er geen enkel noemen, want ik heb er zelf geen enkel.
Nee, maar zijn er ook niet die mogelijk interessant zijn?
Ik zie eigenlijk... Ja. Laten we het zo zeggen. Als jij mag beleggen in voetbalploeg en je kunt beleggen in Manchester City of je belegt in SK Maldegem, een provinciale ploeg in België, waar ik woon trouwens, in Maldegem. Waar ga je beleggen?
Ja, natuurlijk. Ja, ik snap het punt. Waarom zou je natuurlijk? Ja,
ik vind, je moet die internationale toets gaan doen. En daarmee bedoel ik van, is er... Kan het bedrijf mee in die internationale top zien? In Nederland zijn er een aantal bedrijven, ik heb ze al genoemd. Er zijn er ook niet zoveel, hè?
Nee.
Maar in België zie ik daar... Ja, nee, ik zie... Ja, wat het grootste Belgische bedrijf is AB InBev. En in hoeverre is dat nog Belgisch? Hè?
Mm. Ja, je zei in de vorige aflevering... die total addressable market moet zo groot mogelijk zijn. Dus eigenlijk is België per definitie... Ja, valt
het kan
af.
Zijn natuurlijk dat ze iets maken... wat over de hele wereld verkocht kan worden. Dat ze alleen maar België genoteerd zijn.
En Adyen bijvoorbeeld heeft heel bewust vanaf het begin... naar die internationale... Ik denk zelfs... kan mis zijn, maar ik denk zelfs dat zij zich eerst op Amerika gericht hebben, dan pas Europa. Ik bedoel daarmee, naar product release, ze hebben zich daarna wel volop op Europa gesmeten.
Ze hebben zich nooit een Nederlands of West-Europees gedragen. Dat klopt vanaf de start al.
Ja. En als je dat niet hebt vanaf het begin, ja, dan krijg je dat er niet meer in.
Ja.
Dan ga je dat nadien niet kunnen... Ja, we zijn toevallig in ons hele kleine marktje. Ik bedoel, je hebt België dan nog, je hebt dan nog Vlaanderen, Wallonië. Een klein
merk je ASML ook. ASML heeft nog nooit een euro omzet gemaakt uit Nederland.
Ja, nee. En heel veel investeringen vanuit Amerika.
Ja, het is natuurlijk alleen maar buitenlandse klanten. Ja. Ja. Voordat we echt dieper in jouw portfolio gaan. Chris Meijers, de schrijver van het boek De Handelbergers, is natuurlijk extra interessant. Van welke posities heeft hij allemaal? Hij heeft een eigen fonds. Denk waar hij meer zijn familiekapitaal in beheert. Maar het is niet groot genoeg dat het allemaal publiekelijk bekend moet zijn. Wat volgens mij vanaf een x-aantal miljard wel moet, denk ik. Ik weet niet precies waar de grens ligt. Maar hij geeft zoveel interviews en schrijft best wel veel artikelen... dat je toch een beetje bij elkaar kan verzamelen. Kan jij daar wat over delen? Welke posities die allemaal heeft en wat je daarvan vindt?
Ja, heeft natuurlijk kwaliteit. Dus heeft bijvoorbeeld... Heiko, ik weet niet of je het zo uitspreekt, Heiko.
Heiko, ja.
Ja, Heiko.
Ja.
Dat maakt vliegtuigonderdelen. Maar de dingetjes waar je niet aan denkt. Bij wijze van spreken, het voetsteuntje en dat soort van dingen. Dus de niet-tech gedeelten van vliegtuig.
Maar ja, hoge
ze hebben daar, doordat dat eigenlijk niet echt een gigantische groeimarkt was, hebben zij heel veel wat bedrijven opgekocht die dat soort van dingen doen. En daardoor kunnen ze zeer efficiënt gaan doen en... Hebben ze toch een mooie... Ja.
Het zijn onmisbare onderdelen, maar met een hele hoge marge.
Klopt. En ook een heel grote markt voor vervanging.
Ja.
En daar halen ze heel veel uit. Omdat het moet precies hetzelfde onderdeeltje zijn, anders past het niet. Ja, dan zit je natuurlijk in een heel mooie positie. Er is één iemand die dat maakt.
Ja, ik moest heel erg denken aan Alberts in Nederland. Of Alberts.
Mm-hmm.
Ook een beetje een serial acquirer eigenlijk in Nederland. Want ik zie dat die 5 serial acquirers in zijn portfolio van de 12 posities. Ja. Is dat echt wel stevig?
Ja, klopt. Ja, ik weet dat hij onder andere met Constellation Software ook een gigantische fan van het bedrijf, om het zo te zeggen. En van daaruit is hij ook op de Zweedse markt. Er zijn heel wat serial acquirers op de Zweedse markt. Hij heeft daar onder andere Lifco, Technion onder andere.
Ja, en Evolution ook. Ja, Evolution Software. 3 Zweedse bedrijven.
Hoe komt die man in Zweden terecht dan?
Ja, daar is echt ook die cultuur van die serial acquirers. Dus de serial acquirers zijn bedrijven die groeien. Bijvoorbeeld, als we het nu hebben over Constellation Software. Constellation Software, en ik ga er een nummer op plakken en ik kan er pakweg 10 naast zijn. Heeft vorig jaar 134 bedrijven gekocht. 134 op een jaar.
Dan ben je wel een serial acquirer.
Dan ben je behoorlijk serial, ja. En dat is doordat zij eigenlijk de beslissingen naar subgroepen hebben gedistribueerd, die dat dan nog eens naar andere managers gaan distribueren. Van jij mag bedrijven tot 3 miljoen gaan kopen, jij mag tot 10 miljoen gaan kopen.
Dus elk bedrijf wat ze kopen, die krijgt dan weer aan de hand van hun grootte weer de mogelijkheid om ook weer andere bedrijven te kopen.
Klopt.
En ze doen een merging acquisition team vanuit bovenaf. Al die kennis injecteren ze, plus budget. En ze hebben volgens mij een lijst van, ik dacht,
40.000 bedrijven.
Ja, gigantisch veel potentiële bedrijven. Ja. En ze gaan die lijst verkleinen naar dat het interessant wordt voor een van die kleine bedrijfjes die ze dan hebben gekocht. Mm-hmm. En die geven ze die shortlist, gaan we onderzoeken en nemen ons hele kennis en ervaring van onze M&A-team maar mee. En zo kunnen ze dus honderden bedrijven per jaar kopen.
Plus bovendien, die bedrijven weten ook dat ze heel goed zitten bij, laten we nu Constellation zeggen, maar ook Topicus. Waarom? Omdat die bedrijven zijn heel vaak familiebedrijven. Hè? Dus ja, je voelt je echt verbonden met je familiebedrijf. Hè? Als, ja, laten we zeggen, je bent 60, 65 en begint te denken van, ik wil opvolging, misschien de zonen of dochter of weet ik veel wat. Maar je weet het toch ook niet zo zeker. En ja, ergens wil je ook wel, gaat dat lukken? Ja, je kunt perfect verkopen aan Constellation Software en zeggen van, kijk, ik blijf hier nog eventjes. Nog een jaar of 10 misschien zelfs, het bedrijf leiden, onder die grote paraplu. Constellation helpt je bij heel wat administratie, waarvan je er toch al niet staat te springen omdat het zo leuk is. En dan ga je het voordeel hebben van het bedrijf. Maar Constellation gaat je aan de andere kant ook volledig vrij laten. Gaat wel zeggen, misschien kun je dit doen, is efficiënter.
Over die counter-positioning waar je het over had. Zij positioneren zich namelijk contra op private equity.
Klopt.
En daar hebben vooral ondernemers heel erg, precies wat jij zegt, problemen mee. Want ja, dan wordt mijn bedrijf opgekocht, wordt er schuld in gedaan, dan gaan de mensen ontslagen worden. En ja, ik wil juist
het bedrijf wordt uitgezogen en weer verkocht.
Ja, counter-positioning zat in de vorige aflevering. Daar hadden we het over dat als je Amazon hebt, dan heb je daarna Shopify die dan eigenlijk tegenovergestelde.
Ja, dus de positioneren zich juist contra op wat mensen negatief vinden bij private equity. Ja,
dus zoals het mainstream gebeurt, dat ga je net niet doen.
Ja, en het zijn vaak bedrijven die nog oude technologieën hebben, dus heel veel legacy, vaak nog in de basis on-premise zijn gebouwd. En Constellation Software helpt ook om die slag te maken naar de cloud, waar vaak de oorspronkelijke founder niet de energie en tijd meer en geld weer in wil steken, omdat die namelijk op het einde al zit. Ja. Dus het is de whole package maakt het heel interessant.
Dus compounding, groei op groei op groei op groei op gigantisch veel gebieden. Hè, telkens meer bedrijven kopen. Maar als jij een familiebedrijf hebt, laten we het nu familiebedrijf noemen, of een klein bedrijfje hebt, ja, jij gaat wel weten wie jouw beste concurrent is. En dan ga je dan ook zeggen van, ja, kijk, Dat andere bedrijf, daardoor groei ik niet meer zoveel.
Ja.
Oh, wacht eens, dan gaan we ook kijken. Misschien kunnen we dat ook kopen. Oh, is maar 5 miljoen. Want de gemiddelde, ik heb er gezegd, 134, nogmaals, kan er plus of min 10. Hè. De bedrijven die ze gekocht hebben, de gemiddelde grootte was, ik denk 3,6 miljoen of zoiets.
Ja.
Heel klein.
Nou, dat is ook wat ik heel erg las over waarom ze Topicus hebben afgesplitst, is dat die lijst van die 40.000 bedrijven zitten vaak ook heel veel bedrijven die relatief klein zijn. En volgens mij Constellation is nu 60 miljard of zo, 80 miljard waard. Waardoor dus als je bedrijven voor 20, 30 miljoen, onder de 100 miljoen koopt, heeft het natuurlijk eigenlijk geen effect meer. Dus dan wil je het liever Topicus laten kopen. Want daar heeft het nog substantieel effect op het geheel.
Ja, gedeeltelijk, maar ja, kijk naar 3,6 miljoen gemiddeld. Als je genoeg koopt, 134, nogmaals, ongeveer, ja, dan heeft het wel nog effect. Hè? Dus de hoeveelheid moet elk jaar omhoog. En vandaar dus. Maar de afsplitsing van Topicus had eigenlijk te maken met een grote aankoop. Dus er is een grote aankoop gebeurd van een ander bedrijf, de naam ontsnapt me nu eventjes. En het was eigenlijk interessanter om Topicus af te splitsen en dan te mergen, te gaan samensmelten met het andere bedrijf. Was eigenlijk efficiënter. En dat is eigenlijk de reden waarom het afsplitst.
Ja, want dat viel mij dus ook op. Dat is wel om de verwarring. Je hebt namelijk Topicus, de werkmaatschappij, en Topicus, de bovenholding. En in dat bedrijf wat jij zegt, die naam weet ik ook even niet, die hangt dan onder Topicus de moedernaam. En naast de Topicus de werkmaatschappij.
TTS? TSS?
Ja, TSS, ja, volgens mij. Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus, maar zeker interessant. Ik volgde al een tijd.
Alleen, ik denk niet als het meest simpele bedrijf, als ik het zo hoor.
Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is gewoon, wij kopen andere bedrijven, die hebben cashflow. Met die cashflow kopen wij andere bedrijven. En zo gaat het verder en groeit het verder. Dus, ja. Ik begrijp wat je zegt. Maar eigenlijk wel, eigenlijk op zich, het basissysteem is simpel. Je kunt het vergelijken met, bij wijze van spreken, een huis kopen. Je koopt meer en meer huizen met de huur die je krijgt van de mensen die erin wonen. Ja, koop je andere huizen en zo blijft het groeien.
Als het gaat om kapitaalallocatie, waar we een aflevering over hebben gemaakt, kan je natuurlijk kiezen om het geld uit je schulden af te lossen, geld uit te keren in dividend of share buybacks, of herinvesteren in je bedrijf door extra R&D. Maar je kan dus ook overnames doen. Maar statistisch gezien mislukken volgens mij 60-70%, misschien wel 80% van alle overnames. Maar er komt er namelijk dat bedrijven zelden een overname doen. Dus helemaal niet een M&A-team heeft zitten. Dus merger and acquisition. Ja. Dus vaak een externe partij moet inhuren. En Constellation Software en Topicus, die hebben gewoon die skill eigenlijk gewoon helemaal in huis genomen en geoptimaliseerd, waardoor ze onwijs ervaren zijn met het overnemen van bedrijven. En daardoor is het een soort van USP geworden.
En ze kunnen ook heel goed kopen vanwege een aantal zaken. Ten eerste, zij kopen bedrijven die niet groeien. En dat klinkt misschien raar. Zij kopen bedrijven die stabiel zijn of lichtjes zakken. Maar op zich is dat niet erg, want die krijgen toch nog gigantisch veel cash binnen. En die cash telt en niet op zich de groei. Nu, bedrijven die niet groeien zijn niet zo sexy en worden dus niet gekocht door grotere spelers die denken van, binnen 10 jaar is het zoveel meer waard. Ten tweede, doordat eigenaars weten wij mogen zelfstandig blijven binnen Constellation of binnen Topicus, zijn ze zoveel eerder bereid om daaraan te verkopen dan aan zo'n private equity, waarbij ze weten van, stel je hebt een familiebedrijf en je hebt 10 werknemers. Ja, dat zijn bij wijze van spreken vrienden. Ga jij ze voor 1 miljoen meer verkopen aan iemand waarvan je weet van de 10 worden er 5 of 6 ontslaan?
Ja, je gaat ze niet zomaar
behaaien.
Of ga je
denken van, ik krijg al 3 miljoen. Ja, het is wel oké. Okay. Ik zal aan Topicus of aan Constellation verkopen. En dan mag iedereen blijven. Die menselijke component wordt heel vaak...
Ja, je gaat ze niet aan de haaien.
Ze zijn altijd wel bereid om met een korting te geven aan... En dat maakt het dus dat je return hoger is.
Ik ben er heel trots op. En tegelijkertijd, Mark Leonard, de oprichter van Constellation, zegt de grootste fout was die ze ooit gemaakt hebben. Op één na grootste fout die we ooit gemaakt hebben, is: we hebben ooit een bedrijf verkocht. Maar ze hebben zoveel honderden bedrijven, ze hebben er eentje ooit verkocht. En ze proberen elk jaar om het nog opnieuw te kopen om te zeggen, we hebben nog nooit
gedaan. Ja. Ja. Dus even als ik het goed begrijp, die bedrijven zelf hoeven helemaal niet te groeien qua omzet. Die blijven gewoon hetzelfde. Maar de omzet van Constellation Software of Topicus groeit dus wel omdat ze er een bedrijf bij hebben.
Ja, vroeger op de kraaltjes regen.
Ja.
Ik heb zelf Topicus nooit gekocht. Ik heb het wel volgend al heel lange tijd, maar dat is puur waardering. Daar hebben wij het ook al over gehad. Voor mij is het nog net even te pittig. Maar
waardering van dat soort bedrijven is zeer moeilijk. Omdat je eigenlijk weinig... je weet niet... Je kunt alleen maar kijken naar wat is de drempel die ze willen. Dus wat bedoel ik daarmee? Constellation en Topicus ook. Die kijken naar hoeveel rendement willen we hebben per jaar om een bedrijf te kopen.
Van de hurdle rate eigenlijk.
Ja, de hurdle rate. En bij kleinere bedrijven ligt die op, wat is het, minimum 20%? Dat is heel hoog, maar ze kunnen die heel makkelijk vinden, toch?
Ik dacht dat die op 25% zelfs lag.
Ja, het zou kunnen 25%. Dus daarom, ik denk dat ze hebben een hurdle rate verlaagd voor grotere bedrijven. Zo is het, en die is 20%. Ligt op 25%, als je dat gaat verder in de toekomst gaan projecteren.
Ja, ik heb daar ook mee gerekend. Ik vind toch wel, maar dat is dan merk je dat wij dan net even iets anders in elkaar zitten, dat er toch best wel veel de Constellation Software Premium in zit, vind ik. Maar
Topicus,
in Topicus. Want iedereen die stort op Topicus om te zeggen, dat wordt gewoon de nieuwe Constellation Software. Dus er wordt een soort van dat 15 jaar concessie wordt doorgeprojecteerd. En dan denk ik, ja, er zit toch wel te veel premium al in. Dus ik blijf nog even aan de zijkant staan.
Wat Topicus heeft, wat Constellation niet heeft, en dat is ook bewust, en dat was ook een reden voor de afsplitsing, is dat Topicus zich meer richt op organische groei. Dus je hebt die bedrijfjes die je al hebt, ook organisch laten groeien. Dus gewoon ja, meer omzet elk jaar. En daar richten ze, dat lukt behoorlijk goed. Dus het laatste kwartaal was dat weer 6%. Dat is niet geen 20% of zo. Maar 6% ten opzichte van ja, vlak of 1%, ja. Dat maakt op langere termijn ook wel een verschil. En dat is een deel van waarom Topicus premium gewaardeerd
is. Ik ken eigenlijk Topicus voornamelijk van de basis waar de organische groei vandaan komt. Die software, daar ken ik Topicus namelijk van. Niet juist van die overnames die ze hebben gedaan. Want ze hebben best wel, dat maakt het verschil met Constellation. Ze hebben natuurlijk gewoon een hele sterke basis die uit de kern van Topicus komt. Waar die dan Daan Dijkhuizen, de CEO, zelf heeft gemaakt. Vanuit zijn studentenkamer in Groningen.
Ja.
Maar interessant, we waren met zijn portfolio bezig. Copart hoor ik daar dus ook hem heel veel over praten. Daar is hij misschien wel het meeste fan van.
Ja.
Wat is het voor bedrijf?
Heb ik ook aandelen van. Dat is eigenlijk dat is een best anchor stocks aandeel ook. Zo'n heel stabiel bedrijf dat echt heel erg groeit. Ja, geen potentie multibagger 25-30% omzetgroei, maar wel heel stabiel groeit. Nu, zij hebben eigenlijk... Ja, het is mijn eerste interview in Nederlands. Wreckage yard.
Mag ook.
Ze slopen rij. Dus zij slopen auto's. Daar komt het eigenlijk mee. Ze gaan delen van auto's verkopen. Als jij garagist bent, dan heb jij misschien een onderdeel nodig. Ja, dat is leuk als je tweedehands kunt kopen. Ja, dat doen zij.
Ja.
Ze hebben een platform waar je tweedehands auto's meestal, of wrakken, kunt kopen en verkopen. Wereldwijd. Dus jij zit in Saudi-Arabië en denkt van... ik wil een oude Cadillac. Well, kun je kopen bij Copart.
Er zijn een beetje de sum of the part analyse op een auto. Zo van, we kopen een auto voor een habbekrat, 100 euro, want die is in de prak. Maar als we hem helemaal uit elkaar halen, dan kunnen we er 500 euro aan onderdelen uithalen. En die verkopen we dan.
Ja. De bedragen liggen hoger, maar dat komt er niet. Ja, komt op neer.
Ook wel duurzaam.
Ja, het is, en ze hebben niet zoveel concurrentie. Volgens mij één partij, maar die is...
Het is opgekocht.
Ja.
Ja, ze doen het ook echt goed. Wat bedoel ik ermee met echt goed? Ja, er is een orkaan. Zij gaan naar dat gebied. Ze gaan daar een volledig centrum inrichten met vrachtwagens die mensen helpen. En tegelijkertijd gaan ze zo snel mogelijk zorgen dat alle autovrakken uit die regio verwijderd zijn, zodat mensen ook weer gewoon de straat kunnen gebruiken, bijvoorbeeld.
Ja.
Mensen zijn dan dankbaar daarvoor.
Ja, dit is precies trouwens wat mijn broer doet, maar dan op kleine schaal. Die verscheept wel eens auto's vanuit Noord-Amerika of van andere plekken ter wereld, waar dan een auto heel lang onder water heeft gestaan of zo, of eigenlijk daar gewoon totaal los is. Nou, die komt dan hierheen. Op dit moment staat de enige... Nee, wacht even, hoe zeg je dit? Er is een type Saab, die niet eigenlijk in Europa voorkomt, maar nu sinds Morris hem heeft geïmporteerd, staat hij op Europese bodem als enige Saab. Ik weet even niet meer
welke type. Heb je wel eens gevraagd of hij Copart kent?
Nee, dat ik er nu van hoor.
Als hij koopt dat via internet?
Dat denk ik. Ja, ik weet echt niet precies hoe het aanpakt. Maar
heel veel kansen.
Ook het verhaal met de orkaan. En, ik zal het eens vragen.
Wel, het is zo'n typisch bedrijf dat weer op de achtergrond zit. Nu, je zou denken van, is dat nu een groeibedrijf? Wel, eigenlijk wel. Omdat, wat zie je, auto's zijn tegenwoordig veel complexer dan ze vroeger waren. Er zitten gigantisch veel sensoren in. Maar daardoor gaat een verzekeringsmaatschappij, dus Copart heeft heel veel contracten met verzekeringsmaatschappij, gaan veel sneller zeggen, ja, total loss. Omdat die chips zoveel kosten om te vervangen.
Ja.
Waardoor de auto nog meer waard is. En ja, dus het aanbod ook veel groter is voor Copart.
Ja.
Omdat de auto's veel sneller total loss worden verklaard.
Ja, interessant.
Ja, zijn er nog andere bedrijven die bespreken waard zijn uit het portfolio van...
Ik heb op zich... ik vind zijn portefeuille... Hij zal nooit een 100 bagger hebben. Daar ben ik eigenlijk redelijk van overtuigd.
Ja?
Omdat hij koopt eigenlijk... En hij zegt dat zelf ook. Hij is bang van die volatiliteit. Die echte 100 baggers hebben.
Hij kent zichzelf.
En dat is wel heel goed. En de kwaliteit in zijn portefeuille is fantastisch. Maar ik heb potential multibaggers, ik heb best anchor stocks. Dit zijn voor mij zijn dat best anchor stock aandeel. Dus die gaan echt wel volgens mij het beursgemiddelde verslaan. Maar op langere termijn. Maar niet met levensveranderende potentieel van dit is maar al 100 gegaan en kijk eens nu.
Dit is ook de vraag die hij heel veel kreeg als hij geïnterviewd werd. Van ja, maar waarom bestaat jouw portfolio dan niet voornamelijk uit potentiële 100-baggers? En daar zegt hij inderdaad dit over. Maar zegt hij over ja, als het een 10-bagger wordt of een 20-bagger, daar ben ik zelf ook heel tevreden mee.
Voilà, zeg ik ook altijd. Ik mik voor 10-baggers. Ja, is het maar dus een aanhalingstekens, maal 8 na 10 jaar of maal 5. Ja, is ook goed hoor, kan mijn leven.
Dat is iets wat we natuurlijk niet moeten onderschatten. Dat als een aandeel gewoon keer 400-500 gaat, dat is echt gigantisch. Want dat maakt al, als een paar aandelen met min 30 gaan, dat maakt dat al zoveel goed. Het is echt... Ja. Dus gewoon een paar 100% is al echt een gigantische. Je kan bijna niet voorstellen wat een effect van een 100-bagger in je portfolio is. Dat betekent al waarschijnlijk dat het op een gegeven moment gewoon voor 95-99% van je portfolio uit één aandeel bestaat.
Ja. Nu, als je kijkt, en daar gaan we het sowieso nog over hebben. Dus ik zal zelf voor beginnen de coffee can approach.
Ja.
Dus eigenlijk gaat het over, daar begint het boek 100 Baggers ook mee. Van stel je voor, je hebt aandelen, je steekt die in een coffee can. Het gaat over het Wilde Westen. Vroeger deed men dat wel eens. De waardevolle spullen stak men dan in een of andere metalen pot. Bijvoorbeeld een koffiekan. Begroef men dan, zodat ik weet waar ze zitten. Maar ik steek dat weg.
Ja, alle waardevolle spullen werden in een oude koffiekan bewaard. Ja. Daar komt de gedachte.
Daar komt het inderdaad vandaan. En als je dat met aandelen doet. En dan ga je kijken na 10, 15, 20, 30, 40 jaar. Ja, wat ga je dan zien? Inderdaad, je gaat dan... stel dat je 10 aandelen hebt, om het nu zo te zeggen. Ja, je gaat zien dat er 1 of misschien 2 aandelen 95% van die portefeuille geworden zijn, doordat ze heel succesvol zijn. En als je kijkt, er is er ooit een onderzoek geweest, ik dacht dat het van Fidelity was. Als je kijkt naar... Het is ook heel snel verdwenen online en je vindt geen gegevens meer. Ik heb het ooit eens gezien door... een van mijn abonnees die mij doorgestuurd heeft, maar je mocht het eigenlijk niet delen met mij. Maar goed, hij heeft het toch gedaan, omdat hij werkte voor de Boston Consulting Group. En, goed. Maar het komt er dus eigenlijk om neer dat als je kijkt naar individuele beleggers die het best gedaan hebben over de laatste 30 jaar, daar had men naar gekeken, wat bleek dat het overgrote deel van die mensen ofwel overleden was en het was niet gemeld, ofwel gewoon vergeten was dat ze aandelen hadden.
Ja, ik snap dat Fidelity dat natuurlijk niet wil dat gepubliceerd is. Voilà. Zij zijn natuurlijk een broker die verdienen op transacties.
Ja. Voilà. Maar betekent de koffiecan is in principe dan ook iets waar je niet bij kan? Dus je kan ook niet meer aandelen instoppen? Niet van diezelfde die je hebt gekocht? Of mag dat wel?
Ja, het is natuurlijk een theoretisch concept.
Het is bij wijze van spreken.
Maar er zijn mensen die ik ken die het doen. Die zeggen van kijk, ik heb een koffiecan portfolio. Daar kijk ik gewoon nooit naar. En dan heb ik een portfolio waar ik iets actiever in ben. He, dus je kunt het ook voor jezelf opzetten.
Ja,
het is wel een klassieker.
Ik denk trouwens, en mocht er iemand luisteren die het wil uitwerken, ik denk dat er een markt is. Brokers, hoe goedkoper, hoe beter.
Ja.
Ik denk dat het omgekeerde, counterpositioning, daar gaan we weer, ook wel eens zou kunnen kloppen. Als je nu echt die aanpak wil van ik koop en ik doe er niks mee, die coffee can approach. Als je nu eens zou zeggen van ja, per transactie die je doet, is het... Wow, 25 euro. Ik denk dat er een bepaalde vraag zou zijn.
Ja. Nou, het grappige is dat toen Chris Mayer dit boek aan het schrijven was, de 100 Bagger, heeft hij aan heel veel mensen gevraagd, gewoon publiekelijk, kan je me verhalen delen van 100 baggers die je hebt? En bijna alle verhalen kwamen terug, omdat het duurt natuurlijk gemiddeld 26 jaar. Dus de verhalen die terugkwamen was vaak, ja, mijn vader of mijn opa, die heeft een portefeuille ooit samengesteld, een koffiecan, heeft het eigenlijk gewoon nooit aangeraakt, is overleden of wij zijn op een bepaalde leeftijd gekomen dat we in één keer aan konden zitten. En verrassend genoeg zat daar een 100-bagger in. Dat is eigenlijk het verhaal wat je eigenlijk altijd hoort. Ja. En dat komt eigenlijk overeen met wat jij zegt. Er is dus, die portfolio is een soort van opgesloten geweest. Een koffiecan. Eigenlijk degene die voor wie het was, die wist het bestaan er niet van. Kon dus ook niks verkopen.
Ja,
en ik denk als je dan inderdaad... Je hebt het in de vorige aflevering ook gezegd, denk ik. De grootste fouten, daar zit het woord verkopen vaak in.
Mm-hmm.
En niet kopen. Ja, ik heb ook aandelen die ik verkocht heb aan 50% verlies. Maar uiteindelijk, wat stelt dat voor ten opzichte van... Shopify, dat maal, weet ik veel hoeveel het ondertussen is. Maal 12 of zo, van oorspronkelijke.
Yeah.
Of maal 12.
Ik geloof wel, als je echt de multibagger strategie hebt... en eigenlijk wat Pieter Lynch bijvoorbeeld ook heel erg als strategie had... dan er is maar één reden als je een aandeel verkoopt. En dat is gewoon fundamenteel. Is het fundamenteel zo erg gewijzigd, dan verkoop je maar waardering en zo. En marktomstandigheden, macro-economie is allemaal geen reden. En hij zegt, als het zakt, dan moet je, daar heb je reden als bij te kopen. Maar verkopen is alleen fundamenteel. Ja. En ik geloof wel, dat is de enige manier hoe je tegen die volatiliteit aan kan. Want anders ga je constant in en uit een aandeel. En dat,
ja. Laat me eventjes over een andere aandeel hebben dat ik in mijn portefeuille heb, Cloudflare.
Over volatiliteit gesproken.
Over volatiliteit gesproken. Wel, toen het ongeveer aan $200 stond, net iets eronder nog. Het stond aan $160 toen. Het staat nu denk ik iets rond de 60. Het heeft op een bepaald moment, vorig jaar in 2022, ergens in de 30 gestaan. Kwestie van volatiliteit, kan dat tellen. Mm. Nu, toen het 160 stond.
Wanneer was dat?
2021.
Okay,
yeah. Dus ook niet zo lang geleden. Nee. Nu, ik heb het sinds 39. En ja, mijn gemiddelde prijs ligt rond 55, denk ik, of zoiets. Ik weet het niet precies.
Ja.
Nu, toen het 160 stond, heb ik een artikel geschreven. Ik heb toen ook in een thread samengevat op Twitter over waarom ik mijn aandeel in Cloudflare niet verkoop. Hoewel het belachelijk geprijsd was. Ik heb dat ook geschreven van ridiculous. 50 maal omzet. Of 60 maal. Iets gigantisch. Dan weet je gewoon. Dit is belachelijk duur. Maar goed, eventjes. Dat is altijd heel makkelijk. Mensen denken van, ja, ik had het moeten verkopen. Ja, maar dat is met informatie achteraf. Goed, als je op dat moment kijkt. En ik heb het toen geschreven, toen er naar 160 van, kijk, ja, ik vind dit nu belachelijk duur. En toch verkoop ik niet. Waarom niet? Wel, ten eerste, ja, wie zegt dat het van 160 niet naar 250 kan gaan?
Ja.
Hoe ga ik mij dan voelen? Een idioot natuurlijk. Een idioot.
Mm-hmm.
Ten tweede, stel ik verkoop nu. Ja, wanneer is het dan goedkoop genoeg om opnieuw te kopen? Of stel, het gaat eerst naar 250 en het zakt terug naar 160. Denk ik dan van, hoe? Kom maar snel terug.
Ja.
Dan ben ik mijn transactiekosten kwijt.
Ja.
Of moet ik dan zeggen, ik wacht tot het naar 130 gaat. Of naar 100. Of misschien naar 75. Waar ga je dan weer het moment hebben dat je zegt van, ja, nu koop ik.
Uiteindelijk dus, allemaal emoties waar je dan
het heeft te maken met emoties. Het heeft te maken met, ja, ook het gevoel dat je zelf hebt, dat je jezelf aanpraat voor een groot stuk. Van, ja, het is nu te duur. Ja, tuurlijk is het te duur. Dat ziet iedereen.
Ja.
Maar wat ga je ermee doen? Ga je ooit nog kunnen die mentale drempel overgaan om het opnieuw te kopen? En aan welke prijs dan?
Ja, ik ben het zeker met je eens. Maar de nuance vind ik wel altijd. En dat is de reden waarom je eigenlijk niet zo goed kan tegen anderen kan zeggen dat ze iets moeten doen. Want je moet dit verkopen, je moet het kopen. Dat heeft geen zin, want het is wel 100% afhankelijk hoe jij in de wedstrijd zit. Dus wat jouw strategie is. Iemand die meer value zit, ja, die zal van de daken schreeuwen dat je het moet verkopen.
Maar en die zou het ook nooit gekocht hebben om te beginnen.
Nee, maar in jouw strategie dat je zoekt naar multiweek, dan moet je ook wel vasthouden aan dat je alleen maar verkoopt als fundamenteel wijzig. Want anders laat je natuurlijk hun potentiële multiweeker gewoon gaan op waardering. En je weet dat met een waardering die, omdat het zo volatiel is, dat het soms heel erg overshooting is en soms undershooting.
En dat is inderdaad. En dat is een van de leuke en tegelijkertijd soms irritante zaken van beleggen, dat mensen altijd willen dat iemand anders hun spel speelt. Dus zij denken van, ik beleg zo en iedereen moet het zo doen. Wat compleet belachelijk is, want iedereen is anders. Waarom zou iedereen dan hetzelfde moeten doen?
En het risicoprofiel is anders, je risicotolerantie.
Ja, ik bedoel, en sommige mensen, inderdaad, gemiddeld worden aandelen 7 maanden gehouden. Ja, voor mij is het 20 jaar of langer als er fundamenteel niks verandert. Dus ja, waarom zou ik dan moeten spel spelen van iemand die, ja, misschien maar voor 3 maanden in een aandeel zit.
Dit is naar mijn idee, vind ik eigenlijk wel waarom natuurlijk de rijkste mensen in de wereld natuurlijk altijd founders zijn. Omdat die natuurlijk, er is geen haar in hun hoofd die denkt om aandelen te verkopen als het de koers beweegt. Die verkopen nooit. Ja. Dat is natuurlijk de reden waarom ze natuurlijk founders zijn.
Wel, ik heb ooit eens een vergelijking gemaakt van, stel je woont in een huis. En dat huis is, zeg maar eens, €300.000 waard. En plots komt er een bekende persoon naast je wonen.
Mm.
Neem jullie favoriete bekende persoon, luisteraar.
Warren Buffett.
Oh ja, voilà.
Ja.
Warren Buffett komt naast je wonen. En jouw huis gaat natuurlijk, boom, maal 3, maal 4, maal 5, ik weet het niet, maal 10, maal 15. Wat ga je doen? Woon je er graag? Ja of nee? Wil je er blijven wonen? Ja of nee? is het van, ik zit nu in de juiste fase van mijn leven om dat huis te verkopen? Of denk je van, ja, ik heb dit net gekocht, dit is voor mijn familie. Of ja, ik heb het al heel lang, ook dat. Welke emotionele waarde heb je? Maar goed, Warren Buffett verhuist opnieuw. Maar die verhuist niet even altijd. Het is een huis van, wat is het, 1958 of zoiets, waar hij $50,000 voor betaald heeft. Maar goed, ja, de denkbeeldige Warren Buffett verhuist opnieuw. En jouw huis wordt weer zoveel minder waard. Is het daarom ook echt minder waard?
Nee, ja, je moet het niet alleen in geld uitdrukken natuurlijk.
Nee, maar die zit natuurlijk wel, dat is natuurlijk waarom mensen natuurlijk vanuit een andere kant praten. Bijvoorbeeld Shopify is 85% gezakt volgens mij van de piek in eind 2022, denk ik. Zeg ik dat goed? Nee, eind 2021 volgens mij.
Mm-hmm.
85%.
Zou kunnen, heel veel.
Ja, ja, voor mij 84% en nog een beetje.
Ja.
Dat is voor dat kunnen niet. Dat kan me voorstellen dat niet heel veel mensen daar dat er überhaupt aan kunnen en heel blij van worden. Dus
ik werd er blij van. ik weet dat soms worden mensen daar bijzonder kwaad voor op mij. Maar ik werd er blij van. Ik dacht van, oh, ik kan een beetje bijkopen.
Ja.
Interessant, leuk.
Ja, maar dit vind ik wel heel erg aangeven dat je dus niet zomaar wat kan kopiëren van anderen. Ook eigenlijk niet anderen kan voorzien van advies. Daarom is beleggen zo persoonlijk.
Ja, en ik denk dat dat veel te weinig benadrukt wordt. Ik denk dat jullie daar wel dat goed doen in jullie podcast.
Dank je wel.
Echt, ik meen het. omdat het, ja, je moet echt je eigen persoonlijkheid gaan kopiëren in jouw portefeuille. En dat is zeer belangrijk. En als je weet dat je bij die 85%, en goed, 85% is natuurlijk van het allerhoogste punt gerekend, waar ik ook niet gekocht heb, maar als je weet van, ja, dat gaat mij emotioneel raken. En dat weten kun je alleen maar door het doen. Iedereen denkt wel achteraf gezien, ja, ik zou dat gekund hebben. Maar veel mensen denken, oh, ik zou dat wel gekund hebben.
Nou, spittig,
tot hun
hoor.
Eigen, ja, weet ik veel, positie van, zeg maar iets, €10.000 plus maar €1.500 meer waard is.
Ja, maar het is wel pittig hoor.
Ja, dat is het.
Helemaal als je elke dag moet werken. En het is gewoon letterlijk spaargeld. Het is gewoon bloed, zweet en tranen geld zitten in je portfolio. Dat is best pittig hoor.
Tuurlijk, dat is zo. Dat
ik
is
denk ook. Jij dan ook wel in 2021 wel echt een flinke daling.
Ik denk dat mijn portfolio op een bepaald moment min 57% stond.
Ja. Heb jij nou geen moeite mee dat die 57%, om dat goed te maken, kan ik niet rekenen, maar dan ga je wel richting de 80-90% denk ik, om weer op hetzelfde niveau.
Wel, 50% is 100% goed maken, hè?
Oh, natuurlijk. Oh, dus
het
ga
is
je
meer dan 100%.
Ja, oh, ja, natuurlijk, ja. Ja. Dus 120 of zo, 130%?
Nee, omdat ik de geschiedenis ken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik zeg maar iets, Salesforce tijdens de grote financiële crisis. Dat is ook zoiets, naar beneden gegaan, ik weet het niet precies meer. Maar goed, als je dan kijkt, en dat heb je ook voor een stuk gezien in mini-versie na de coronacrash. Als aandelen extreem snel zakken, gaan ze nadien ook extreem snel omhoog. Op manieren die je niet voor mogelijk houdt. En ik bedoel dat zowel positief als negatief. Als een aandeel een bepaalde waarde heeft, kunnen mensen zich niet voorstellen dat 75 of 85% naar beneden gaat. Dat is onmogelijk, zeggen ze. Mm. Het gebeurt. Ja. Maar andersom gebeurt net hetzelfde. Het moet, ik zeg maar iets, moet 300% omhoog gaan om break-even te staan. Onmogelijk. Nee, ook dat gebeurt.
Zien natuurlijk
Upstart,
dit jaar wel een
Upstart
beetje.
Upstart is nu na de resultaten van het tweede kwartaal 20% gezakt of zoiets op een dag. Maar goed, het was voordien was het op 3 maanden tijd plus 500%. En ook dat soort van dingen gebeurt. En mensen denken van, oh, maar dat kan nooit 100% omhoog. Voor de duidelijkheid, ik stond min 57% op. Ik sta op winst, hè. Dus zo snel kan het gaan. En dat is die volatiliteit waar mensen het echt heel moeilijk mee hebben.
Ja.
En het is pas door jezelf te trainen in die volatiliteit dat je die multibaggers kunt houden. Want dat is het moeilijkste. Het is niet het kopen. Het is het houden dat het moeilijk maakt.
Maar ja, bijvoorbeeld als we naar Meta kijken, is het natuurlijk niet een klein bedrijf of zo. Dus het is, maar daar, die is ook gewoon in vanuit vorig jaar tot nu. Dus dat is zeggen, nou, het is 6 maanden, 7 maanden tijd, gewoon 250% gestegen.
Ja.
En dat voor een large cap. Hij is daarvoor wel hard gedacht, maar zelfs met de grootste aandelen kan het gebeuren.
En mensen hebben op dat gebied te weinig verbeelding dat het kan. Zowel naar beneden als naar boven van het kan.
Nou, ik ben dit jaar heel raar.
Maar dat is omdat het ook allemaal sentiment is natuurlijk vergroot. Wat mensen ervoor willen geven. Je hebt altijd wel een gek die er nog meer voor wil geven. Of
nou, maar ik vind helemaal niks. Het is nog niet eens echt sentiment. Dat is dus, voor mij is dit echt uitzonderlijk. Ik had het niet verwacht.
Maar we komen ook uit een heel uitzonderlijke periode nu. Ik bedoel, als je kijkt naar wat er gebeurd is tijdens de coronacrisis. Dat gaan wij toch niet meer meemaken in ons leven, denk ik, zoiets. En dat is op alle gebied geweest. Hè? Dus,
nou, heb je over de vogelgriep gehoord?
Ja.
Ja, ik weet het
wel. Wie weet, maak het nog mee, maar het zal niet dezelfde impact hebben als toen.
Nee.
Omdat het toen echt wel, weet je wel, generaties geleden was dat er nog zoiets gebeurd. Ja.
Nee, kan je wat even vertellen over je portefeuille management? Hoe ga je daar om? Hoeveel posities heb je? Hoe beheer jij je portefeuille?
Ja, hoe ziet dat eruit? Ik ben nu inmiddels ook wel benieuwd.
Ja, dus hoeveel posities? Ik weet het niet precies, maar ik denk dat het iets van een 35 tot 40 is, zoiets. Sommigen noemen dat geconcentreerd, anderen noemen dat veel te gediversifieerd. Ook daar weer, doe wat je zelf wil. Maar dat komt natuurlijk omdat ik met die twee componenten zit. Potential Multibaggers en Best Anchor Stocks. Ja. Best Anchor Stocks zijn, en vandaar ook de naam, Anchor, die bedoelt om het portfolio een beetje te verankeren.
Ja. Ja. Dus je hebt twee strategieën dan, als ik zo hoor, in je portfeuille, is het ook 50-50 verdeeld?
Nee. Potential Multibaggers zijn meer dan Best Anchor Stocks.
Dus eigenlijk de volatiele hoek is groter?
Ja, zowel in aantal als in positiegrootte.
Ja, en heb je dan ook een maximale allocatiegrootte?
Ja, maar ik ga altijd mijn portefeuille gaan rangschikken volgens de originele allocatie. Dus de originele, wat het gekost heeft in het begin. En niet wat het waard is nu.
Ah, oké. Okay.
Waarom? Omdat ik mezelf wil beschermen tegen, bijvoorbeeld, de trade desk is een grote positie. Als ik kijk naar hoeveel geld ik erin gestoken heb, om het dan zo te zeggen, dan is dat de vierde of de vijfde positie, zoiets. Als ik kijk naar nu, is dat de grootste positie.
Je kijkt naar kostprijs eigenlijk.
Ik kijk naar de oorspronkelijke kostprijs, omdat ik niet wil dat ik de winnaars ga afstraffen en de verliezers ga belonen.
Ja, op die manier. Ja, dus don't cut the flowers and
water the weeds. Ja.
Dus maar dat betekent, als ik dan ongeveer 40 posities heb, en, heb je 2,5% per positie of zo.
Ja, wel, ik wou net verder zeggen. Dus op basis daarvan ga ik nooit boven de 8% originele kostprijs. 8%, dan ga ik echt niet boven. En 8% is al heel veel. Ik denk dat nu de grootste, 6,5 is zoiets. Dat is CrowdStrike.
Als kostbasis?
Ja, als kostbasis. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld de trade desk, zal het misschien 10% van mijn huidige waarde zijn.
Ja, maar die in de kostbasis.
Maar de kostbasis is maar, en dat is dan de grootste, of Mercado Libre, een van die twee zal het zijn, huidig. Maar ik kijk er bijna nooit naar huidige waarde. Ik kijk altijd naar wat heeft het gekost in de tijd. Omdat ik op die manier zie van, de trade desk gaat naar achteren. En is misschien maar mijn vijfde of zesde positie. Ja, het wordt tijd dat ik toch weer een beetje investeer. Dan ga ik dan wel kijken naar prijs een beetje. Maar
kijk je dan naar percentage van je kostbasis of absolute bedragen? Want natuurlijk een 1%.
Percentage.
Ja, want wat oorspronkelijk 2,5% was, zeg 5 jaar geleden, want dan zou dan gewoon 1,40ste zijn, is natuurlijk nu in bedragen natuurlijk niet meer 2,5%. Met je portfolio.
Klopt,
ook
en daarom kijk ik inderdaad naar procent. Ja,
ja op procenten nu.
Ja, procent nu. Dus ik kijk naar het procent dat het nu, de originele prijs, nu waard is. Ik bedoel, nu waard is, niet naar de huidige prijs, maar ik zal een voorbeeld geven. Ik heb voor de trade desk misschien, ik zou het echt niet weten, maar ik denk iets van $49, $50, laten we $50 nemen, gemiddelde prijs, maal zoveel aandelen, laten we nu zeggen 100 aandelen, dat zet ik af tegen de som van alle oorspronkelijke investeringen.
Ik tel
ook altijd alles op, dus die 100 maal 50 is
Je het af tegen de andere kostbase en daardoor heb je een percentage.
Dus zie ik van, de trade desk is bijvoorbeeld op oorspronkelijke basis 5, ik denk dat zoiets is, 5,70% op oorspronkelijke basis van mijn investering. Terwijl het op dit moment misschien 10% is of zo.
Je kijkt niet naar actuele allocatie, maar allocatie op inleg.
Ja. Ja. Klopt. Ja, en dat leert je heel veel. En ik weet dat er heel weinig mensen zijn dat die doen. Probeer dat eens. En heel vaak heb je daar een Excel
En wij krijgen
sheets voor nodig, omdat ja, je broker geeft dat gewoon niet.
Nou, wij krijgen deze vraag wel vaak eigenlijk in voor de software, Portfolio Dividend Tracker. Wij laten de allocatie zien aan de hand van marktwaarde en niet op costbase. Maar we krijgen die vraag best wel vaak van, kan je ook niet een extra kolom bijmaken met een percentage op costbase?
Mm. Ik denk dat heel nuttig is.
We krijgen dat voornamelijk van beleggers die in groeiaandelen zitten. Ja. Eigenlijk een beetje wat jij schetst. Ja. Voor de value is dat wat minder belangrijk.
Ja. Wel, ook daar vind ik... ook daar is het wel belangrijk, denk ik. Omdat bijvoorbeeld, stel je hebt een value-aandeel en dat is 25-30% gezakt. En dan ga je zeggen van, oh, dit is nog een relatief kleine positie, terwijl je al misschien heel wat geld ingestoken hebt ten opzichte van de rest. En dat het misschien beter is om, ja, misschien mis je gewoon bepaalde informatie. En is het misschien beter om je blootstelling aan dat aandeel, zal ik maar zeggen, je exposure eraan, niet te groot te maken. Ja. En dat zie je alleen maar op basis van de originele prijs.
Ja, ik ben er zelf niet zo'n fan van, omdat ik namelijk, dat zijn naar mijn idee getallen uit het verleden. Ik kijk liever gewoon naar nu en toekomst. Dus ik kijk naar wat het geld wat ik verdiend heb op een aandeel. Ja, dat heb ik nu. Dat is letterlijk nu wat ik heb. Ik kan het nu liquideren en heb ik het. Dus ik kijk naar gewoon de percentage nu. Dat is ook waar mijn risico naar exposed is. En ik kijk naar de toekomst. Dus,
zit je met het probleem van een zwak aandeel dat het zwak doet. Misschien omdat je bepaalde informatie mist. Kan dan misschien beloond worden van, oh, het is maar een kleine positie. Terwijl je misschien al behoorlijk wat geld ingestopt hebt. Maar het gewoon het niet goed doet. En het misschien, ja, heel vaak, dan moeten we als beleggers, ook als zogenaamde specialisten, moeten we daar heel nederig zijn. We missen gewoon dingen. Er zijn gewoon dingen die aan de gang zijn in bedrijven die we niet kunnen zien.
Nee, kunnen corrigeren door, als het zakt natuurlijk, om te onderzoeken waarom zakt het. Is er iets fundamenteels veranderd aan het bedrijf?
Ja, maar ook als je het onderzoekt, ga je altijd dingen missen.
Ja, kan je natuurlijk je fair value eventueel aanpassen. En dan kan het nog steeds zijn dat het misschien zelfs duurder is geworden, ook al is het gezakt.
Klopt.
Dat wil je natuurlijk niet, maar dat zou in theorie natuurlijk wel mogelijk zijn.
Ja, maar het kan ook dat het goedkoper geworden is en dat het volgend jaar duurder wordt en dat je nu bijkoopt.
Nou, ik krijg soms wel eens de reactie dat, bijvoorbeeld Justice is wel een mooi voorbeeld, natuurlijk in essentie natuurlijk gewoon een fout te noemen nu, maar dat aandeel is dus gedaald in koers, maar het is niet goedkoper geworden. En dat is eigenlijk de reden waarom ik niet bijkoop.
Ja.
En dat is voor heel veel mensen, vooral beginnende beleggers, moeilijk uit te leggen. Ja. Dat als iets in aandeel zakt, dat het dan duurder kan worden.
Het kan.
Want als de winst met 30% zakt in het aandeel, de winst zakt met 30% en het aandeel maar met 15%, dan is het in theorie een duurder aandeel geworden. Ja, dat is even iets waar
je... Heel vaak zul je dan zien dat het dan al 6-9 maanden aan het zakken is. Nou, je denkt van, hoe kan dat nu? Heel raar, maar op een of andere manier heeft dat gemiddelde van die marktprijs heel vaak toch nog te maken met fundamentele zaken die je niet snel ziet. En die pas achteraf duidelijk worden. En je denkt van, verdorie, die markt had toch gelijk.
Ja, maar die komen natuurlijk op kwartaalbasis wel naar boven. Dus dan moet je natuurlijk jezelf wel de tijd geven om als een aandeel zakt, om even wat het kwartaaltje is af te wachten, om te kijken of er informatie naar boven komt. Want anders ben je natuurlijk puur aan het bijkopen op koers zonder extra informatie. Ja, dat is sowieso niet handig natuurlijk. Ik denk sowieso, je moet niet voor earnings kopen. Vanuit persoonlijk interesse, hoe beheer jij je portefeuille, dat allemaal in Excel?
Ja, Google Sheets eigenlijk, omdat het makkelijk online te publiceren is voor mijn abonnees ook.
Ja, en hoe ga jij om met het bijkopen? Heb je dan gewoon een vast percentage van je inkomen dat je dan elke keer bijbelegt? Of,
Ik beleg een vast bedrag elke 2 weken. Dus dat is eigenlijk dollar cost averaging, zoals men dat dan noemt. Maar dan toegepast op mijn individuele aandelen, dus niet op ETF's. Waar men dat ook heel vaak, waar het eigenlijk ook gewoon het beste systeem is. Maar je kunt dat ook doen met individuele aandelen en dan gewoon even kijken. En dat doe ik ook voor mijn abonnees. Elke maand breng ik mijn best buys now uit. Waarvan ik denk van, kijk, deze aandelen zijn nu voordelig interessant. Heeft niet altijd met prijs te maken. Dat kan ook te maken hebben met bepaalde fundamentele zaken die naar boven gekomen zijn, die nog niet ingeprijsd zijn. Of heel wat mogelijkheden.
Dus elke 2 weken sta jij weer voor de keuze van welke aandelen vind ik nu het meest aantrekkelijk om bij te kopen. Dat is goed.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja.
Vind je dat pittig?
Ik vind het leuk. Heel vaak als ik s'avonds, voor ik ga slapen, ik heb gewerkt en dan denk ik van, goh, ik wil nog een half uurtje ontspannen. Dan ben ik eventjes met mijn portefeuille bezig en kijk ik wat ik eventueel ga bijkomen volgende week ergens.
Ja, wat is je werk eigenlijk?
Ik schreef over aandelen. Dat is dat.
Oh, dus je wel, dus je bent de hele dag met aandelen bezig. Ja. En die ontspanning s'avonds is
aandelen. Ja, nee. Ik heb ook wel heel wat andere hobby's.
Je bent ook een lezer toch ook? Non-fictie.
En lezer, ja.
En fictie en non-fictie.
Fictie en non-fictie. Ja. Dus zowel romans als... non-fictie, zowel financieel als niet financieel.
En luisteraars kunnen jou ook vinden. Dus je schrijft op Seeking Alpha. En dat is een soort groep, je kan daar lid van worden.
Seeking Alpha is eigenlijk het grootste informatieplatform voor beleggers. Voor individuele beleggers ter wereld. Er zitten zijn meer dan 20 miljoen accounts. En je kunt daar een aantal gratis artikelen lezen. Als je, dat is met een maximum van, ik denk, 4 of 5 per maand of zoiets. Van publieke artikels. Je kunt mensen volgen, je kunt commentaar geven en zo verder. En ik heb daar eigenlijk als het ware op dat platform mijn eigen twee winkeltjes.
Ja, dat zijn ze van value to growth?
Nee, from growth to value. From growth to value is mijn schrijversnaam.
Ja.
En op Twitter bijvoorbeeld is het ook from growth to value, from value. Maar Potential Multibaggers is de ene en de andere is Best Anchor Stocks. En dat doe ik samen met Leandro, dat is een Spanjaard.
En dat is voldoende om in het levensonderhoud te voorzien. Nou, dat is toch super?
Dat klopt.
Ja, ik zal de links ook even in de show notes zetten. Dat maakt het wat makkelijker en hoef je niet mee te schrijven.
Ja.
Misschien ook goed om, wat mij opvalt, zijn 4 boeken eigenlijk voornamelijk langsgekomen. Die zijn ook in de show notes. De 100 Baggers van Chris Mayer. 100 to 1 in de stockmarket. Dat is eigenlijk de originele eigenlijk.
Ja, want Chris Mayer heeft zijn boek helemaal daarop gebaseerd.
Hij refereert zo vaak naar dit boek.
Het is een fantastisch boek. Ik weet niet of je het ook gelezen hebt.
Maar nee, die heb ik niet gelezen.
Het is van 1972 en je leest dat en je denkt van zo fris, zo jong. Ah, zo.
Ja, dat is modern.
Maar het grappige is dat die Phelps is dan al overleden. Dat is de reden waarom Chris Mayer denk ik de ruimte heeft gekregen om een soort van eigen versie daarop te schrijven. Maar Chuck Aker, daar hebben we het een keer gehad bij de Compounders, die three-legged stoel, die refereert ook heel vaak naar dit boek. En Peter Lynch natuurlijk met Once Upon Wall Street refereert ook heel vaak naar dit boek. Dus dat is wel, we gaan het binnenkort een keer boven Chuck Aker. Dus die belegt voornamelijk ook in Compounders, heeft ook Constellation Software en ook Topicus in portefeuille.
Klopt.
En er wordt heel vaak gerefereerd naar de Outsiders van Thorndike.
Ja.
Die heb ik ook gelezen.
Ja. Heel goed boek, ook voor mensen die nog nieuw zijn, denk ik. Dat het, zelfs als je niet zo geïnteresseerd bent in de financiële markten, is dit een heel leuk boek om te lezen.
Lees het heel makkelijk weg. Ja,
het leest heel makkelijk weg. En je ziet dus mensen die anders denken over de realiteit. En dat vind ik altijd leuk.
Ja, daar ben ik ook fan van.
Het gaat een beetje over founders en CEO's en zo. En de security analyst van Baillie Gifford wordt ook vaak naar gerefereerd.
Eigenlijk doet heel saai.
Ja, maar dat zegt Chris Mayer. Die zegt eigenlijk van elke keer als je weer over waarderen weet, ga maar dat boek lezen. Dus hij probeert zijn boek heel erg te beperken naar echt typisch 100 bergers. En als hij een ander onderwerp aantikt, zoals management, dan zegt hij ga maar de Outsiders lezen. En als het gaat over waardering, ga maar naar de Baillie Gifford.
Ik denk ook dat boek echt verouderd is. Omdat wat ik al in de vorige aflevering ook vermeld heb. Er is nu zo'n verspreiding van informatie dat je die goede aandelen voor een goedkope prijs, een extreem goedkope prijs, zoals Benjamin Graham en dat het voorspiegelde, dat je dat gewoon niet meer vindt. Als er een extreem goedkope prijs is, zit er meestal een vlieg op ergens.
Ja, ik deel denk ik, deel ik die mening ook wel. Ja.
Oké. Nou, Chris, ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat jij je eerste 100 bagger in de pocket hebt. Ja.
Laat het hopen.
En tijd is ook het beste wapen. Dus,
tijd is de grote motor van dat alles.
Ja, precies.
Nou, je bent nu ongeveer 10 jaar op weg, gemiddeld 26 jaar. Dus
ja,
over 16 jaar zien we weer, denk ik. Dan zet ik de champagne voor je klaar.
Ja, bel maar.
2039? Check.
Doen we. Heel veel dank dat je te gast wilde zijn.
Ja, dankjewel.
En goede reis terug naar België.
Het was een fantastische ervaring om hier te zijn. Dus,
nou, insgelijks.
Met jullie te spreken.
Dank. En jongens, investeer in je kennis en beleg met beleid.